Ik ben vanavond reserve. Degene die zou spreken, die zit ergens onderweg in Amerika nog, die kon niet komen. Dus ik werd gistermiddag gebeld en ik stond op een verhuizenwagen met een steekkarretje met een vaatwasmachine erop. En toen ging mijn telefoon en die zei, Kees, kom. En toen zei ik, nou vanavond niet. Toen zei hij, nee, morgenochtend, 9:45. Nou ja, hier ben ik. Reserve, voor degene die niet kan komen. Mijn naam is Kees van Harten. Als ik niet verhuis, ben ik ook nog pastor. Maar mijn zusje ging verhuizen. Dan was het dan leuk dat je dan elkaar kan helpen. En elkaar kan, hoe noem je dat, de ene die legde het laminaat en wij waren aan het showen. En toen belde iemand uit de regenboog. We hebben iemand nodig morgenochtend. Heb jij nog iets? Ik zei, nou, ik heb altijd wat. Ik was bezig met iets waar ik de laatste weken zelf mee bezig ben geweest. Toen dacht ik, in ons christelijk leven als christen, ik ben nu 50 jaar gelovig, 45 jaar actief in het evangelie met zending en gemeentes, voorganger geweest en nog steeds, pastor, de laatste jaren steeds meer de pastorale, begraven, trouwen, mooie dingen doen soms, soms ook verdrietige dingen. Van de week stond ik ook bij een kist met twee van die kleine meisjes erbij en die zei, als de kist zo dicht gaat, ome Kees, zo noemden ze me, dan zien we papa nooit meer. Ik zei, nee, dat is zo. Ze zegt, zouden we papa een knuffel mogen geven? Dan bedoelen ze zo'n beestje, hè? Wat hij dan mee mocht nemen in de kist. Ik zei, nou, ik denk papa dat het helemaal niet erg vindt, dat hij een knuffeltje meeneemt. Soms maak je ook hele verdrietige dingen mee. En dan kom je bij iemand thuis of bij jezelf thuis en dan denk je, als je nou gelovig bent, hè, en het stormt om je heen, hè? Wat is dan je geloof waard? Wat kan je daar dan mee? Ik kom als mensen thuis die zijn vol vertrouwen. En dat snap ik dan. Maar dat is ook wel eens dat je ergens komt dat het gewoon, het geloof is gewoon weggeraakt. Het is gewoon, er is gewoon geen onderhoud gepleegd. Het is niet op peil gehouden. En toen dacht ik, maar in het leven van de discipelen van de Heer Jezus was dat ook zo. Petrus bijvoorbeeld, daar ga ik zo over spreken. Petrus die had een heel, leven wat de ene keer heel erg naar de top ging. En de andere keer, als er iets gebeurde in ons leven. En toen dacht ik, maar Kees, dat heb jij zelf ook. Ik ben geen haar beter. Ik wil gewoon heel eerlijk zeggen, 2 jaar geleden, ik raakte op een gegeven moment werk volledig kwijt. En ik heb toen ook het woord gehoord dat ik AOW kreeg. En ik wist niet helemaal precies hoeveel dat was. Ik dacht, nou, dat zal vast wel meevallen, want Nederland is natuurlijk royaal voor oudere mensen. Weet je wel. Maar toen kwam de eerste AOW, toen dacht ik, oh, ze betalen per week uit. Wat handig. Ze denken natuurlijk dat wij oude mensen zijn. We kunnen niet met geld omgaan, weet je wel zo. Maar toen was de week om, toen dacht ik, ze zijn vergeten te storten. Nou, toen heb ik nog even gebeld naar de SVB en die zei, nee meneer Van Harten, dat was voor de hele maand. Ik zeg, voor de hele maand? Maar ja, ik hoor iemand lachen, er zijn meer mensen die dat herkennen. En zal ik je vertellen, ik was zo vol geloof. Ik was zo vast dat God altijd voorziet. Dat hij je nooit in de steek laat. En als je dan zoiets gebeurt, dan voel je de water over je heen komen. Dan stormt het in je leven. Dan kan je vasthouden aan principes. Ik ben groot gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik ben als kindje in de geïnformeerde kerk gedoopt. Als grote vent ben ik ergens anders in kopje onder gegaan. Ik heb een bijbelschool gedaan. Ik ben zendeling geweest, voorganger geweest. En dan gebeurt er iets in je leven en dan ga je kopje onder. Want mijn eerste reactie was toen ik de SVB gebeld had. Onder de dekens kruipen. Ik denk, ik kan beter maar doen, want ja. Toen had je trouwens nog niet die hoge gasprijzen als nu. Anders was ik misschien helemaal onder het bed gedoken, weet je wel. Zo van. Ik weet even niet hoe het verder moet. En mijn eerste reactie was, hoe dan? En toen is gelukkig goed gekomen hoor. Want je kan niet onder de dekens blijven liggen. Dan komt het niet goed. Je moet echt iets gaan doen. Je moet actief een plan gaan maken. Je moet ook tegen jezelf zeggen, kom op. Dit overkomt je, maar dit is niet wat je bent. Maar in elk van onze levens heb je van die stormen. Of dat nou je baan is die je kwijtraakt, of je gezondheid. Van de week ben iemand geweest die zijn gezondheid kwijtraakt. Dat die arts, een jonge vent, 39, hoe lang dan dokter? 2 jaar, hooguit. Man, hij belde mij. En dan moet je verbinden, want dan, ben je, dan stormt het om je heen. Als je 39 bent, hij zegt, mijn jongste is 4. Ik zeg, man, verschrikkelijk. Hij zegt, ja, maar ik wil graag dat je bidt, dat er een wonder gebeurt. Ik zeg, wil ik ook graag voor je bidden. Maar het stormt dan om je heen. Je kan dan wel zeggen, ja, ik hou vast aan de belofte. Op het moment zie je die beloftes dan niet. In het leven van Petrus is het precies hetzelfde. Petrus was een van de eerste discipelen die geroepen werd door de Heer Jezus. Hij was aan het vissen, de Jezus die riep hem. Hij zei gewoon, Petrus, wil je mijn discipel zijn? En Petrus die liet eigenlijk alles achter zich om achter de Heer Jezus aan te gaan. Prachtig voorbeeld. Zou je zeggen, nou van daaruit ging die groeien en elke dag ging het beter. Hij was nooit meer emotioneel, hij was altijd stabiel, want de Heer Jezus die was bij hem, hij had een voorbeelden gekregen. Maar als je kijkt in het leven van Petrus, dat is een van de discipelen waar het meeste op en af ging. Maar in één keer zat hij hoog op een bergtop. En dan, bijvoorbeeld als voorbeeld, hè, dat tegen Jezus tegen de discipelen zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de ene zegt, u bent een groot profeet, u bent een van de aartsvaders, u bent dat. En dan zegt de Heer Jezus, heel mooi, maar wie zegt jij dat ik ben? En in al onze levens komt zo'n moment. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Maar er is een bepaald moment in mijn leven geweest, toen ik 17, 18 was, toen ik de stem van God hoorde. En dan zei Kees van harte, wie ben ik voor jou? Dat. Petrus had dat ook. En Petrus die zegt dan iets geweldigs. Hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Mooi dat hij dat zo kon zeggen. Die andere discipelen die hoopten het. Maar Petrus die zei het. Hij zat echt op een bergtop. Ik heb erbij geschreven om jaloers op te worden. Petrus. En Jezus is zo geweldig blij met dat antwoord. En hij zegt, Petrus, je bent de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. En ik heb er hierbij geschreven, dat kun je niet zien, selfie. Weet je wel, samen even op de foto. Petrus, zo'n goed woord, samen even op de foto. Prachtig man, waar haal je dit vandaan? En ik kan me zo voorstellen dat Petrus en die andere discipelen, vooral die andere discipelen, dachten, waar haalt hij het vandaan, hè, die Petrus? Hij is toch ook gewoon visser zoals wij? Hoe komt hij aan zo'n berg van geloof? Dat hij gewoon durft te zeggen, u bent de zoon van de levende God. U bent de Messias. U bent het waar wij als gelovigen op stonden te wachten. U was beloofd in het Oude Testament en we zien u nu. U bent het waar wij op wachten. U bent, Petrus, je bent een rots. Nou, als je dat hoort van de Jezus zelf, dat is meer dan een compliment. Dat is echt zoiets dat je denkt van, man, daar kunnen we wat mee. En op jou, Petrus, op jouw woord, op jouw geloof, gaan wij een gemeente bouwen. De gemeentes bouwen. Niet op Petrus zelf, maar hij is die rots waar ik op de kerk zal bouwen. En ik noem dat een selfie moment. Moment van, man, hoe kom je erop, weet je wel zo. En heel even later, dat is echt heel, heel snel, want dan gaat Jezus door met te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Dat hij moet sterven, dat er een hele lijdensweg voor hem ligt. En dan Petrus in zijn enthousiasme, nog steeds met zijn volle geloof, zegt hij, God verhoede het, Heer. En dan zegt Jezus dit, ik heb dat al een moeilijk woord gevonden, ga terug achter mij, Satan. Gek hè, dat Jezus dan als het ware tegen Petrus zegt, dat ben jij niet, maar Satan die praat door jou heen. En die zegt dan, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg kunnen afbrengen. Dus de goede weg die Jezus moest bewandelen, was de weg naar het kruis. En hij hoort Petrus dat zeggen, dat God verhoede het. Nee, het was juist Gods wil wat hij ging doen. Het was Gods plan wat hij ging doen. Het zijn mensen om ons heen die soms zeggen dat het anders moet, of anders kan, of anders zou moeten. En dan zegt hij, je zou me van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat Gods wil is, maar je denkt alleen wat mensen willen. Zo, Petrus, zo vol geloof. In de boot. Ze liggen te slapen. Nee, ik zeg het verkeerd. De discipelen zijn wakker, de Heer Jezus ligt te slapen. De storm wordt meer, dat wordt steeds groter en groter. Die golven worden heel hoog. Dat kan zomaar. Vooral in dat soort landen. Ik weet niet of je vanmorgen het nieuws gezien hebt. Cyprus gisteren. Grote orkaan. Boten op het land. Auto's in het water. Het was eergisteren nog 30 graden. Gisteren was het 16. Dat kan in één dag kan dat veranderen. En op dit meer kan dat ook. Het was goed weer toen ze van land gingen. Maar de storm die kwam en Jezus lag te slapen. De discipelen bang. Discipelen maken Jezus wakker. En Jezus die ziet het en die kijkt en die spreekt tot de golven, tot de natuur. En dan zegt hij, zwijg, wees stil. Oh, de discipelen kijken en denken, jongen, wat een kracht hè. Wat een autoriteit heeft hij hè. Zelfs de natuur, de golven, die luisteren naar Jezus. En Petrus moet erbij gestaan hebben, gekeken en gedacht hebben, ik ga nooit meer twijfelen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Maar heel even later, een paar hoofdstukken later, zijn ze weer in de boot. En Jezus was er niet. Ze waren met de discipelen bij elkaar en ze zien iemand over het water komen. En Petrus en de discipelen werden bang, want ze dachten, wie is dat? Ze hadden natuurlijk wel gehoord van dingen die buiten het koninkrijk van God waren. Dus ze dachten, misschien is het wel een of andere demon die over het water komt lopen. Ze waren bang en op een gegeven moment horen ze dat het de Heer Jezus is. En dan zegt Petrus, en dan is hij weer vol geloof. En hier zie je dat hele, ik zou haast zeggen, dat hele menselijke van Petrus. Het hele zoals Kees van Harte ook in elkaar zit. Als alles goed gaat en er is niks geen tegenwind, dan is je geloof, ik zou haast zeggen, voor 100% oké. Maar zo gauw het stormt, zo gauw de SVB maar één keer per maand overmaakt in plaats van vier keer, dan denk je, en hoe dan? En waar moeten we op bezuinigen dan? En dat is nog maar een heel klein dingetje, hè, dat. Wat ik met die jonge man heb meegemaakt, of nog steeds, dat is veel lastiger, dat je zo'n bericht krijgt, we kunnen niks meer voor u doen. We zijn uitbehandeld. Ja, maar ik ben pas 39. Ja, dat weten wij ook, maar daar kunnen wij nu niks aan veranderen. Nou, die vraag, op dat soort momenten, dan val je zo van je rots af, zou ik haast willen zeggen. Dan val je van je rots af, wat je dacht, wat er altijd zou zijn. Ik heb er later een grapje van gemaakt. Ik heb altijd gehoord dat er hier in Veenendaal veel ZZP'ers zijn. En ik vond dat een mooi woord, want ik kende dat woord niet. Wij komen van het zendingsveld en wij kenden het woord ZZP'er niet. Maar toen wij terugkwamen, zei iemand, je kan ook ZZP'er worden. Toen dacht ik, wat is dat dan? Dus ik heb in Google opgezocht wat ZZP'er is. Maar gisteren heb ik de echte betekenis gevonden. Zendeling zonder pensioen. Dus ik ben ZZP'er geworden. Wat leuk, hè? Ja. Dan hoef je ook geen facturen te sturen naar de Belastingdienst. Je hoeft ook geen BTW af te dragen als je zendeling zonder pensioen bent. Maar je hebt een les te leren. Ik maak er nu een grapje van, want ik had dat nodig. Dat ik zag dat die storm om me heen, dat omstandigheden zijn. En dat je dan juist je geloof nodig hebt. Het is niet dat je in de omstandigheden denkt van, nee, je hebt juist in je omstandigheden dat je vasthoudt aan je geloof. Wat er ook gebeurt. En wat ook de toekomst brengen mogen, u geleid des Heren hand. Terug naar je oude roots, naar je gereformeerde wortels. Naar je oude psalmen die je geleerd hebt. Ik had dat nodig. 2 jaar geleden had ik nodig dat ik niet eens een woord uit de hemel kreeg, maar dat er iets uit mijn hart kwam en zei, Heer, ik vertrouw u ten volle. U hebt altijd voor ons gezorgd. Hoe kan ik nou even niet aan u hoe kan ik nou even aan u twijfelen? Hoe kan ik nou even denken dat u tekort schiet? Hoe kan ik nou even denken dat ik uit uw hand ben gevallen? Als u belooft, u hebt ons bij de Papenwaars geholpen, u hebt ons in Oezbekistan geholpen, u hebt ons in Curaçao geholpen, op alle landen waar we woonden, waar we werkten, was u daar. Zou u dan in Nederland niet in staat zijn om iets te veranderen? Toen dacht ik gelijk bij de SVB, daar moet iets veranderen. Dan leg je bij een ander neer. Dan zeg je, als de SVB nou tot bekering komt en iets meer AOW betaalt, weet je wel, dan komt het goed. Maar toen wij vroeger zending waren, 40 jaar geleden, toen zei de zendingsorganisatie, jullie hoeven geen pensioen te betalen, want de Heer Jezus komt gauw terug. Nou, daar hebben wij ons aan vastgehouden, dus daar houden we nog steeds aan vast. En dan kan je zeggen, maar het is nog niet gebeurd. Nee, dat is dan misschien nog een beetje waar. Dat is wel een beetje waar. Maar wat ook heel erg waar is, dat de Heer Jezus nog steeds gauw terugkomt. En dat de pensioen, hoe noem je dat, de zendingsorganisatie zei, ja, als we jullie pensioen gaan betalen, dan wordt het heel duur voor de kerk. Toen dacht ik van de week, eigenlijk is dat heel gaaf, hè, dat het gebeurd is. Dus dan ga je naar dezelfde situatie kijken, naar dezelfde storm met een andere houding, met een ander hart. Dan denk je, ben ik een ZZP'er, een zendeling zonder pensioen. Dat betekent dat ik eigenlijk mijn hele leven lang van God afhankelijk ben. En toen ik dat zag, toen begonnen dingen in mijn hart te veranderen. Toen dacht ik ben van God afhankelijk. Ik heb mijn vertrouwen, hoef ik niet op de SVW, want dat is een beetje beschadigd geraakt. Weet je, want dat is niet zo heel denderend. Zo zei hij, nou ja, maar u kan van uw AOW ook alleen niet leven, meneer Van Harte. Toen dacht ik, nee, daar ben ik net achter gekomen. En ik zei, maar van wat dan wel? En toen zeiden ze, van uw pensioen. Ja, maar ik zei, dat hadden wij zendelingen niet. Toen zeiden ze, nee, dan moet u andere middelen zoeken. Nou, en toen dacht ik, ze helpen je ook nog een beetje omhoog te kijken. Want toen ik dat gesprek had gehad met de SVB via de telefoon, toen dacht ik, zie je wel, je moet andere middelen aanwerven, zeiden ze. Toen dacht ik moet vaker omhoog kijken. Het geloof zat er wel, maar het werd een beetje door die storm van het leven, of dat nou je gezondheid is, Ik begeleid wel eens mensen die uit elkaar gaan. Die gaan scheiden, dat is heel verdrietig. Ik begeleid dan met een mevrouw, die krijgt straks euthanasie. Dat is ook gek. Dat iemand naar de kerk komt en zegt, kunt u mij helpen? Want op 8 november krijg ik euthanasie, hier in Veenendaal. Ik had het nog nooit bij de hand gehad. Ik was eerst eventjes van, hoe, ja, maar euthanasie staat niet in de Bijbel. Weet je wel, zo, dat ze, mijn eerste reactie was, wat kan ik voor u betekenen? Maar mijn tweede reactie was toen ik over dat schrikmoment heen was, want ik heb nog nooit iemand gehad die naar mij toe kwam en zei, dat is mijn laatste dag. Dat weet je niet. Dat bepaal je niet zelf, dacht ik altijd. Totdat nu in Nederland, in Veenendaal, het schijnbaar wel kan, omdat iemand ondraagbaar lijden heeft, en daar kunnen wij niet over oordelen. Maar toen dacht ik in één keer, wat een kans is het voor mij om iets van het koninkrijk te laten zien. Dus ik vertelde haar dat we allemaal in ons leven dingen hadden. En ik zei, maar ik ga voor u bidden dat er een wonder gaat gebeuren in uw hart. En toen zei ze, jij mag bidden. Maar als het wonder niet gebeurt, dan gaat 8 november gewoon door. Ik zei, dat is oké, maar als het wonder wel gebeurt dan? Toen zei ze, dan zeg ik 8 november af. Spannend, hè? We hebben nog 2 weken de tijd. En het is nog niet helemaal gebeurd. Ze hebben vorige week een zondagsgebed gebeden. 3 weken geleden heb ik haar gezalfd. Ik zei, maar in Jacobus staat, als ik u zalf. En wat je dan doet eigenlijk, dan ga je, dat is niet je eigen geloof, maar dat geloof wat je van God geleerd hebt, wat je hebt in God zelf, niet in mij. Ik vind mezelf helemaal niet zo geloofwaardig soms. Maar dan denk ik, ik hoef niet voor mezelf te praten. Ik praat over het woord van God. En toen ik tegen haar zei, kent u de Bijbeltekst, Jacobus 5? Zei ze, ik wist niet eens dat Jacobus in de Bijbel stond. Ik zei, ja, dat staat echt in de Bijbel. Ze zei, maar ik heb geen Bijbel. Ik ben nooit in de kerk geweest. Dat komt voor tegenwoordig. Dat komt ook door die media. Zij heeft thuis, heb zij naar, heet dat, ik wou zeggen Netflix, maar dat klopt niet helemaal, livestream gekeken. Zij heeft thuis naar een livestream gekeken. En toen dacht ze, die mensen praten over God alsof die voor je zorgt. Of die van je houdt, maar dat ken ik helemaal niet. En dat gebeurt in Veenendaal. Dus we hebben nog een hele taak voor ons als Regenboog en Mozaïek en alle andere kerken samen. Dat we zeggen, we hebben een geweldig evangelie wat naar buiten mag. Zodat mensen die het nog niet horen, voor de eerste keer naar de kerk kunnen komen. Dus de eerste keer was een Bijbel geven, tweede keer was voor haar bidden. Derde keer heb zij het zondagsgebed gebeden, ik moest wel voorbidden. En de vierde keer hebben we haar gezalfd. En toen zei ik tegen haar, dan ga ik met u samen de Alpha doen. Ga ik uitleggen wat het is? En ze zei, ik ben al zo onder de indruk wat ik gehoord heb. Ik kan hier wat mee. En toen dacht ik, schat, maar er is nog veel meer. We hebben een heel boek vol met beloftes over het koninkrijk. Over God, over vergeving, over genezing, over herstel. En ze zei, maar dit is al zoveel. Ik wou dat ik het eerder gehoord had. En toen dacht ik, wat hebben wij een geweldige kans. Wat hebben jullie een geweldige kans. En ik, om mensen die dat nog niet weten te brengen, maar daar heb je een klein beetje geloof voor nodig. Nou, ik heb vandaag de preek genoemd, wat is mijn geloof waard? Had je al begrepen? Als het gaat stormen, wat is je geloof waard? Is het gebaseerd op gevoelens, op emotie? Is het afhankelijk van de storm, van de wind, van de regen, van de dingen om ons heen? Of is ons geloof gefundeerd op het woord van God en op de beloftes die God gegeven heeft? Ik wou met u lezen 2 Petrus. En onze biemerman die is hartstikke goed, want die heeft het vanmorgen net gevonden. De christelijke roeping staat erboven. En ik lees vanaf vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom, staat hier, maar je kan ook heilig leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloftes gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als het gevolg van de begeerte. En opdat ook u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Hier schrijft Petrus, hè? Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding en uw volharding met, hier staat vroomheid, ik noem het heiligheid. En uw heiligheid met liefde voor alle broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Al deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind. Maar vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom in, des te meer, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als dit alles doet, komt u nooit ten val. En u zal onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, onze Redder. Amen. Tekst waar ik uithaalde, vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Als Nederlander, als je hoort dat iemand zich verrijkt, is dat bijna altijd negatief. Altijd, want dan heeft hij heel veel geld verdiend ten koste van anderen. Denk maar aan de slaventijd. Dan wordt het woord verrijken werd gebruikt. Die rijke plantagehouders, die verrijkten zich aan die arme slaven. Die moesten werken op die land. Dus een verrijking is een negatieve klank in onze gedachten. Dat is eigenlijk iets dat je zegt, dat durf, dat wil ik niet, dat kan ik haast niet. En hier schrijft Petrus, diezelfde Petrus die bij de boot zei tegen de Jezus, ik zal u volgen. Diezelfde Petrus die op het water zei, we zijn bang. Diezelfde Petrus die had na een tijdje toen hij met de Jezus gelopen had, de Jezus was teruggegaan naar de Vader, de Heilige Geest was uitgestort en Petrus die ging twee boekjes schrijven. 1 Petrus en 2 Petrus. De tekst die ik vandaag eruit gehaald heb, vind ik, maak uw roeping waar. En dat hele stukje ertussenin, span u daarom in uw krachten. Span in, dat betekent, doe je best ervoor. Doe er iets voor. Laat iets los. Grijp iets. Zo kan je allemaal woorden verzinnen. Die span daarin, al uw kracht erin, om uw geloof te verrijken. En dan moet je even dat negatieve van verrijken laten vallen. Als je daar een ander woord voor zet, om je geloof te laten ontplooien. Geloof te laten groeien. Om je geloof te laten zichtbaar worden, zodat andere mensen er iets aan hebben. Zodat je kan zeggen, dank u wel Heer, dat u mij geloof heeft gegeven in ongelofelijke situaties. Dat het moeilijk is, dat je iemand kan bemoedigen. Dat u en ik, dat wij een soort van een houding krijgen, dat we zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Dan zegt hij, ja, dat wil ik graag. Span daarin al uw krachten in om uw geloof te verrijken. En dan zegt hij een soort ingrediënten. Hoe kan je dan je geloof verrijken? Met deugdzaamheid, dat is het woord voor degelijk. En uw deugdzaamheid met kennis. Denk over het woord van God. En uw kennis met zelfbeheersing. Hou jezelf onder controle. Laat je niet constant gaan of soms gaan. En uw zelfbeheersing met volharding. En uw volharding met heiligheid. En uw heiligheid met liefde voor alle broeders en zusters. Voor alle broeders en zusters. En uw liefde voor alle broeders en zusters. En die liefde voor allen. Als je deze eigenschappen in overvloed bezit, staat daar, in overvloed. En toen dacht ik, Kees van harte, durf jij van jezelf te zeggen dat jij geloof in overvloed hebt en deugdzaamheid en heiligheid en kennis? Toen dacht ik, nee, ik ben onderweg. Ik ben net zo goed onderweg als de meesten van ons. Ik heb soms meer van dit soort dingen nodig. Het vertrouwen dat God altijd voor je zorgt. Het is nu terug, maar 2 jaar geleden was ik het gewoon even helemaal kwijt. Want de omstandigheden die zeiden, dit gaat niet goed. Dit wordt niet alleen voedselbank, dat wordt nog minder als de voedselbank. Dus ik ben gaan kijken naar bijbaantjes. Je kan de kranten rondbrengen 's morgens vroeg. Weet je wel, je kan allerlei dingen gaan doen. Maar je komt in een soort overlevingsstand. Want je weet, dit gaat niet goed, maar hoe dan wel? Nou, dat heb je ook als je hoort dat je huis uit moet of dat je relatie stopt. Man, wat geeft dat een storm om je heen als dat gaat gebeuren? Of dat je je gezondheid kwijtraakt. Of dat je kind iets zegt. Hoeveel ouders worstelen niet met wat er thuis is gebeurd? Of dingen die in het verleden zijn gebeurd? Er zijn zoveel dingen die ons geloof kunnen beïnvloeden. Dat je zegt, ja, het is er wel, maar het wordt op het moment echt niet verrijkt. Want de omstandigheden die maken ervoor. En toch schrijft Petrus hier dat we iets kunnen krijgen, de kracht om uw geloof te verrijken. En dan krijg je dingen die de natuur, maar die de mensen om ons heen ook nodig hebben. Deugdzaamheid, dat je degelijk bent, dat je betrouwbaar bent, dacht ik. Wat is dat belangrijk dat we mensen om ons heen hebben die betrouwbaar zijn, waar je op kan bouwen. Mensen met kennis, ook in de gemeente. En ik denk zelfbeheersing voor ons allemaal. Wat is het soms lastig als je dat niet in je aard zit en je bent opvliegerig of je bent misschien zelfs wel driftig, dat je mag zeggen, maar de Heer, wilt u dat veranderen? Ik heb het nodig dat het verandert, want ik heb daarom die verrijking van mijn geloof nodig. Voor mezelf zag ik het zo, die verrijking van je geloof, de duurzaamheid, Het heilig zijn, dat staat bovenaan. En die ingrediënten, dat zijn allemaal deel van die heiligheid. Dat is deel van hoe je God gaat zien. Maar ook hoe mensen jou gaan zien. Hoe je degelijk bent in partijen, in gesprekken, in woorden die je kiest. Maar ook in dingen die je doet, dacht ik van de week. Wat is het belangrijk om dan terug te kunnen kijken op een leven. En van de week heb ik zo'n jongen moeten begraven. Was in de grift terechtgekomen. Twee kleine kindertjes. En ik vroeg aan de weduwe van, wat kan ik van uw man zeggen? Toen zegt ze, diep van binnen zat het geloof. Maar we hebben de laatste jaren geen onderhoud gepleegd. Toen zijn we bijna 12 jaar niet in de kerk geweest. Ik zeg, maar waarom mag ik dan op de dienst van uw man, mag ik dan iets vertellen over de liefde van God? Ja, ze zei, dat zat er wel, heel diep van binnen. Maar ze had er eigenlijk een soort spijt van dat ze niet meer aandacht had gegeven aan die verrijking van hun geloof. Zodat ze ook konden uitdelen aan mensen die dat nodig hadden. En op zo'n moment dat het net te laat is, want de man was al verdronken toen ze hem vonden in de grift. Toen kon je daar niet meer over praten. Dat moment was voorbij. En dan zie je de gebrokenheid als we ons geloof vertrouwd hebben op geld of op omzet. Of op een bedrijf. Of op grote auto's. Ik parkeerde mijn kleine polootje naast een hele grote Mercedes. En toen dacht ik, zo, polootje, kijk eens even wat naast je staat. Weet je wel, dat is een echte auto. Ja, dat klopt. Toen dacht ik, maar ik heb iets van binnen. Wat zo gigantisch groot is. Dat is groter dan elk stuk blik wat op de weg rijdt. En dat is die vaste zekerheid dat ik een kind van God mag zijn. En is dat dan altijd makkelijk? Nee. De reden dat ik dit vertel is dat het kan zomaar weg zijn door een omstandigheid. Door iets wat een ander je vertelt. Je doet niet meer mee. Je hoort er niet meer bij. Ik heb een ander. Je bent te oud. Je talenten zijn niet genoeg. Of je kan allerlei dingen om je heen horen. En dat je denkt, maar dat is dat. En dan krijg je dat, dat je in elkaar klapt. En dan is het volgens mij ook helemaal niet erg om even onder de dekens te kruipen hoor. Als je maar na een paar dagen weer, of na een paar dagen is wel heel lang trouwens. Maar na een tijdje maar weer die dekens omhoog doet en er onderuit kijkt en denkt, ik heb trek in koffie. Tenminste, dat had ik. Ik kroop er eerst onderweg en toen dacht ik na een kleine tijd, ik heb trek in koffie. Maar mijn vrouw was niet thuis, die was aan het werk. Toen dacht ik van, nou ja, en langzamerhand begint het te komen en dan begint het te komen. En tot op een bepaald moment dat ik dacht van, ja, maar dit is omstandigheden, dit zijn golven, dit is de storm. Dit is niet waar ik God in zie. Dat is om dingen van het leven. En die overvallen me, die raken me. En dan ga je doormalen, hè. Zie je de huisbordje te koop staan op de Oude Veen. Huis te koop, dat dacht ik ineens, weet je wat, dat soort dingen. Ik zei, misschien mag ik wel naar een bejaardentehuis. Toen zei iemand, die zijn er niet meer. Dacht ik, ook dat al niet, weet je wel, zo. Je wordt dan constant geconfronteerd wat er niet meer is. En voordat je het weet, denk je, en hoe dan? Nou, dat zijn die momenten, denk ik, waar Petrus over schrijft. De omstandigheden die zijn er, maar je moet je geloof verrijken. En ik heb dat woord, ik heb erover nagedacht. Toen dacht ik, in mijn leven heb ik het nodig dat ik mijn geloof verrijk. En dat is eigenlijk het woord verankeren. Vastzetten in. Dat is een schippersterm. Petrus kende natuurlijk de boot en die kende het water. Die wist ook dat als je een boot vast wil leggen om te vissen, dan heb je een anker nodig. En hier wordt het woord gebruikt, je moet je geloof verankeren. Vastleggen in vaste grond. Zodat als de storm komt, dat hij dat bootje niet lostrekt, maar die boot gaat wel heen en weer. Kijk maar eens naar de zee, kijk maar eens naar een meer. Als het stormt, die boot die gaat heen en weer. Het gaat erom dat die boot niet vergaat. Dat is het belangrijke. Dat die boot beweegt, kan je niks aan doen. Dat is een natuurwet. Dat hoort gewoon zo. Maar dat die boot niet omslaat en dat jij niet verdrinkt, daar heb je voor nodig dat je je geloof verankert. En dat je je vastlegt. Nou, en ik zat thuis op de Oude Veen en ik dacht, hoe kan ik mijn geloof verankeren? En in één keer hoorde ik dingen, ik zag dingen, ik hoorde ze niet echt, want niemand zei wat. Maar ik kreeg ideeën. Ik kreeg ideeën van de gedachtes. Ik dacht, maar dat kan ik wel en dat kan zo. En de oorzaak en gevolg. Hadden we 40 jaar geleden maar wel pensioen betaald. Dan hadden we het nu niet gehad. Maar dan was ik nu geen ZZP'er geweest. Weet je wel zo. En ik ben nu wel een ZZP'er. En daar was ik een beetje trots op. Ik hoor wel vaak mensen om me heen die heel handig zijn. Die zijn allemaal ZZP'ers. Een vriend van mij is elektricien. En die is ook een ZZP'er. Ik ook. Alleen hij moet facturen sturen en ik hoef dat niet. Dat is een groot verschil. Maar ik heb... ik heb ook iets dat ik denk van, en u ook, we hebben nodig dat we ons geloof verankeren in die zekerheid dat God altijd bij ons is. Dat hij ons nooit in de steek laat. Dat je verankerd bent in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn nooit aflatende aanwezigheid. Ook in lastige situaties. En komt het dan zomaar uit de lucht vallen? Nee, daar moet je wat voor doen. Daar moet je een gesprek voor aangaan. Ik ben ervoor naar Alblasserdam gereden. Ik heb andere dingen gedaan. Ik heb een cursus opgepakt. Ik dacht, maar dit is wat mij is overkomen. Dat maakt mij niet bitter, maar beter. En ik heb dat voor mezelf een paar keer moeten zeggen. Rijden naar Alblasserdam, dan zei ik, Kees van harte, dit gaat jou beter maken en niet bitter. Bitter over het verleden. Bitter over wat mensen niet gedaan hebben. Bitter over mijn eigen tekortkomingen, want die waren er ook. Had ik 40 jaar geleden maar anders gedacht. Maar ik was zo opgevoed dat ik dacht van, toen ze tegen mij zeiden, de Heer Jezus, kom gauw terug. Toen dacht ik, je hebt volkomen gelijk. Dat hebben we nodig. En dat vind ik nog steeds. Dus dat is gebleven. Nou, kijken naar het leven van Petrus, dacht ik, hij slaapt, hij wandelt. Even later zegt de Heer Jezus, ben je gaan zeggen, nee, Petrus, kan je nog een uurtje met mij wakker blijven? En dan valt hij gewoon in slaap, omdat hij moe is. Hij is mens. Hij is met zijn mens, u en ik. Petrus die slaapt in Gethsemane. Petrus die Jezus verloochent. Jij hoort toch ook bij Jezus? Nee, ik niet. En toen ik al deze dingen zag, toen heb ik dit geschreven. Geloven en niet geloven. Twijfelen en zeker zijn. Belijden en verloochenen. Krachtig zijn en zwak. Zoeken en vinden. Loven en liegen. Tot rust komen en onrust ervaren. Een rot zijn en dan even later drijfzand. Schaamte en vreugde. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in het leven van mensen die geloven of die zouden willen geloven. Al deze dingen die ik hier net oplees, dat heb ik uit het leven van Petrus. En toen ik dat zo dacht, dan dacht ik, nee Kees van harte, dat is uit jouw leven. Je hebt wel eens getwijfeld, je hebt wel eens een keer wat verloochend, je hebt wel eens een keer niet zo krachtig geweest. Je bent aan het zoeken geweest. Je hebt ook wel eens een keer tot rust gekomen, onrust ervaren. Jongen, 2 jaar geleden was je drijfzand. Weet je wel zo. Waar is je geloof op gebouwd? Hoe kan ik mijn geloof verrijken, zodat het stabiel is, dat het stevig staat? U bent de zoon van de levende God. Wat een getuigenis. En even later, maar dat verhoede God. Petrus die schrijft hier in dat stukje, en dat vind ik zo mooi. Het lijkt zo simpel, dat hij zegt, span daarin uw krachten in, dus doe je best om je geloof sterker te maken. Doe je best om je geloof te verankeren. En hoe doe je dan je best om je geloof te verankeren? Door degelijk te zijn, betrouwbaar. Kunnen mensen van ons op aan, als wij iets beloven? Kunnen mensen van ons op aan, kan onze werkgever ervan op aan, als die iets van ons vraagt? Zijn wij degelijk? Doen wij meer dan wat we gevraagd worden? En hebben we kennis? En kennis hebben we die zelfbeheersing? Nou, ik denk dat de meeste van onze zelfbeheersing op ons werk gaat vaak prima. Maar hoe is de zelfbeheersing in ons gezin? Of in je eigen leven? De dingen die je ziet, de dingen die je eet, de dingen die je drinkt, hoe is de zelfbeheersing daar? Ik mag er van mezelf wel eens over nadenken, denk ik. Zelfbeheersing met volharding. Ga ik door of stop ik? Gaat u door? Als je de eindstreep ziet, zeg ik ga door, ik vertrouw erop. Dat is die volharding. Daar zit dat in dat je volhoudt. Volhoudt. En dan als je volhoudt met heiligheid. En die heiligheid met liefde voor de broeders en zusters. Dat was de reden dat ik dacht toen die mevrouw kwam. Dat ik dacht van, maar lieverd, je bent nog nooit in de kerk geweest. Waar ben je al die jaren geweest? Toen zei ze, in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik zeg, heb je al die jaren binnen gezeten? 30 jaar vastgezeten. En dan mag ze los, omdat ze niet meer een gevaar is voor zichzelf. En dan mag ze de maatschappij in. En dan zit ze voor een televisie. En dan hoort ze het goede nieuws. En dat hebben ze nog nooit eerder gehoord, zei ze. Ik wist niet dat iemand van me hield. Ik dacht dat niemand van me hield. Ik zeg, mevrouw, waar bent u al die jaren geweest? Dan zijn ze binnen. Maar nou loop ik buiten. En ik kom elke zondag naar de dienst. En ze zeggen, ik wil heel graag meer van het geloof weten. Zodat ik straks, als ik daar klaar voor ben, dat ik daar wat mee kan. Weet je, het geloof kan voor mensen die niet geloven en niet willen geloven, klinken als onzin. Maar voor mensen die op zoek zijn, die zeggen van, ik heb het nooit geweten. Ik wist niet dat het bestond. Is dat ook voor mij? Ik had het haast niet geloven. Als wij ons geloof verrijken, is dat niet dat we er zelf beter van worden. Maar dat we iets betekenen voor de mensen om ons heen. Dat je iets weg mag geven. Ik was laatst een alfa aan het doen. Wij doen ook alfa. Ik zag dat jullie dat ook doen. Wij doen ook alfa. En ik was bezig met de voorbereiding. En dan gaat de telefoon om 9:30 s'avonds. En het was een... Als ik 9:30 gebeld word, dan denk ik meestal... Nou, het is donker. Weet je, het regende, vies weer. Dan ga ik echt het huis niet uit. Weet je, dat vind ik echt niks. Maar dan werd gebeld en ik pak de telefoon op. Normaal doe ik dat niet altijd, behalve als ik aan het verhuizen ben op zaterdag. Maar toen pakte ik weer de telefoon op. Het was een dakloos echtpaar die zich verscholen had in de bossen van Veenendaal. Die hadden via iemand gehoord dat ik bij de kerk hoorde. Toen dacht ik, wat grappig, hè? Hoe kom je aan mijn nummer? Weet je wel, zo was mijn eerste reactie. En waarom 9:30? Nou ja, hun tentje lekte. Ze zaten stiekem in de bossen hier. Ze zijn dakloos, ze zijn verslaafd geweest. En ze zijn alles kwijtgeraakt door eigen schuld. En ze hadden niks meer. Dus ik zei, nou, het is 9:30. Dus ik wou eigenlijk nog zeggen, zal ik morgen even langskomen? Weet je, dat was mijn eerste reactie. Want ja, ik had nog geen studio sport gezien en zo. Nou ja, goed. Ik had allerlei redenen om s'avonds om 9:30 thuis te blijven. Maar iets van binnen zei Kees van harte, Petrus. Kees van harte, verrijk je geloof, jongen. Dus ik zei tegen ze, nou, vertel me waar je zit. En ze hebben verteld waar ze zaten. Ik zei, ik kom zo meteen en ik breng mee wat bij ons in de kelderkast staat. Nou, ik zal je vertellen, het was niet heel gezond. Het was een blik tomatensoep, het waren stroopwafels, het was stuk, een zak chips, van dat soort spullen, weet je wel. Dat is wat in de kelderkast stond. Dat kan ik meenemen. Dus ik heb het in de fietstassen gedaan, ik ben er naartoe gefietst. En toen ik daar naartoe fietste en hun het royale, ongezonde menu overhandigde, toen dacht ik, verrijk je geloof, Kees. Doe iets voor iemand die het nodig heeft. En ik kan 10 dingen bedenken waarom ze daar zaten, dat je kan zeggen, maar het is toch eigen schuld. Het is toch door hunzelf veroorzaakt. Het is toch de storm in hun leven, die hebben ze toch over hunzelf opgeroepen. Dat is niet aan ons. Weet je wat aan ons is? Om iets te delen van de grootheid van God. En te zeggen, hou je van tomatensoep? Komt goed uit, hier is tomatensoep. Ben je gek op stroopwafels? Komt goed uit, hier zijn stroopwafels. En morgen kom ik terug. Want toen kwam ik erachter dat ze de tomatensoep niet warm konden maken. Ze hadden geen gasstelletje. Oh, daar had ik niet aan gedacht. Thuis hebben we inductie, weet je wel zo. Dus ik zei, kom ik morgen terug en dan brengen we een gasstelletje. Toen waren we een dag te laat, waren we er weer. We begonnen met elkaar te kennen. We noemden elkaar bij de voornaam. En toen zei ze, maar we hebben geen pannetje. Toen dacht ik, oh, dat nog niet. Ook niet over nagedacht. Ik zei, nou, dan komen we de woensdag terug met een pannetje. Dus dan zijn we elke dag zijn we naar het bos gefietst. Trouwens, goed voor je conditie. Je blijft fietsen. En elke dag doe je iets. Maar elke dag, wat je aan het doen was, je zou zeggen goede daden. Nee, ik was mijn geloof aan het verrijken. Ik was iets wat de Bijbel ons leert om goed te zijn voor allen, staat er. En niet voor de mensen die bij onze kerk alleen horen. Maar voor de mensen die nog nooit in de kerk geweest zijn. Of niet durven te komen in de kerk. Als je gebeld wordt, als je gevraagd wordt, als je tegenkomt, trekken wij ons terug. Of zijn we bereid van die verrijking van ons geloof, die deugdzaamheid, die heiligheid, maar ook de zorg voor anderen, op te pakken en te zeggen, ja, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. U kent vast deze tekst, ons gerest een geloof, hoop en liefde. Deze 3, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 staat dit, al had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, maar ik had de liefde niet, ik zou niet zijn. Liefde is het toppunt van geloof. Liefde is het merkteken waar het geloof echt van bloeit. En de weg die naar die liefde wordt gevormd door deze 6 schakels. Deugdzaamheid, degelijkheid, kennis van het woord van God. Maar misschien ook wel kennis over God zelf. Zelfbeheersing, volharding, doorgaan, niet ophouden. Heiligheid en de liefde voor de broeders en zusters. Voor de mensen om ons heen, die het zo hard nodig hebben. En ik heb deze eigenschappen allemaal niet zo op voorraad. Ik moet er dagelijks aan werken, dacht ik van de week, dat ze meer worden. Ik heb geen doos gekregen toen ik tot geloof kwam of gedoopt werd, met een doos van degelijkheid en een doos van kennis en een berg zelfbeheersing en heel veel volharding en heel veel heiligheid. Nee, ik heb een heel klein beetje gekregen, genoeg voor die dag. Maar elke dag opnieuw mag u en ik zeggen, Heer, wilt u mijn geloof verrijken vandaag? Niet voor mezelf, dat ik er rijker van word, maar dat ik zo rijk word in u dat ik weg mag geven. En dat ik over mijn eigen beperkingen heen stap en zeg, wilt u mij gebruiken? Kunt u mij gebruiken om iets te betekenen hier in Veenendaal voor de mensen die het nodig hebben? Kunt u mij gebruiken voor mijn gezin? Kunt u mij gebruiken in de relaties om de mensen om ons heen, om tegen mensen te zeggen, mag ik voor je bidden? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand tegen mij zei, nee, u mag niet voor me bidden. Ik heb wel eens iemand gevraagd, mag ik een hug geven? Toen zei hij, nee, dat doe ik niet bij mannen. Nou, dat kan. Als je iets heel ernstigs mee hebt gemaakt. Maar mag je voor iemand bidden? Bijna altijd. Mogen wij ons geloof verrijken? Dacht ik. Regenboogbroers en zussen. Ja, dat mag. Zodat je zoveel krijgt, dat het overloopt en dat je het weg mag geven. En je krijgt geen hele doos vol. Je krijgt een beetje voor die dag, voor die week. En elke dag opnieuw mag je vertrouwen dat God het aanvult van boven. En dat hij voor je zorgt. En die zegt, ik laat je nooit in de steek. Ik zal met je meegaan. En als je dan s'avonds om 9:30 gebeld wordt, of om 4:30 op zaterdag, dan mag je gewoon zeggen, ja hoor, wilt u dat ik kom? Zeg maar waar de plek heet. Houdt u van stroopwafels? Bent u gek op tomatensoep? Weet je wel, dat soort dingen. En als je dat gaat doen, dan is het niet alleen dat zij zeggen, dank u wel wat u voor ons doet. Dat hoeft helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat hier staat. Als wij ons geloof verrijken, broeders en zusters, dan gaat er iets veranderen in Veenendaal. Dan gaat er iets veranderen in levens van mensen die nog nooit gehoord hebben dat er een God is die van hen houdt. En dat was mijn gedachte voor vandaag. Mag ik u daarmee zegenen? Dank u wel, Heer Jezus, voor mijn broers en zussen hier. Dat ik iets mocht delen uit die verrijking van ons geloof. Heer, dat het klinkt een beetje negatief, dat zijn we niet zo gewend, dat hoort niet eigenlijk. Onze Calvinistische achtergrond zegt dat je je nooit mag verrijken. Maar u zegt in uw woord dat wij ons geloof mogen verankeren. En dat het daardoor rijker is, zodat we meer mogen weggeven. Dat we meer op u mogen vertrouwen. Heer, en er zitten hier een paar honderd mensen die ik niet ken. En u kent ze veel beter dan ik. En ik weet zeker dat er in het levens van sommige van deze mensen het nodig is dat dit woord weer klinkt, gehoord wordt en misschien zelfs wat mee gedaan wordt. Dat je mag zeggen, ik ga mijn geloof verrijken. Ik ga me verdiepen in het woord van God. Ik ga kijken over die zelfbeheersing. Ik ga over die heiligheid, die wil ik meer dan een jaar geleden. Ik niet voor mezelf, maar voor de mensen om me heen. Zodat ik mag groeien, zoals Petrus gegroeid is. Heer, als u Petrus kon veranderen van een visser die jokte en die zei, maar ik ken u niet, tot iemand die zei, laat ze ons geloof verrijken, zodat we de liefde aan de broeders en zusters kunnen laten zien. Wat Petrus had en heeft, dat hebben wij nodig hier in Veenendaal. Dat geloof. Dat u ons kunt gebruiken. En dat u ons niet afserveert, maar dat u ons gebruikt en zegt, ik hou van je, ik ga met je mee. Ik zal voor je zorgen. Heer, help ons deze week ons geloof te verrijken. 2 Petrus. Laten we het lezen en herlezen, zodat die vrucht die hier staat in ons leven zichtbaar worden. En dat andere mensen ons mogen bellen en zeggen, zou je bij mij willen komen? Heer, dat is ons verlangen. Dat we een levendige gemeenschap zijn van christenen onderweg met u. En u gaat met ons mee. U laat ons nooit in de steek. Zo wil u danken voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen.